onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van de 30e psalm, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 30e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 4e vers van de 32e psalm. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 32e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden het boek Rut, daarvan het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. We noemden u Rut 4, vanaf het 1e tot en met het 22e vers. Ik geloof In God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar. En zie, de losser, van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij: wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zeide: zet u hier. En zij zetten zich. Toen zeide hij tot die losser: het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabietenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd: ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: aanvaard het, in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij held zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het wete. Want er is niemand behalve gij die het losse, en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw van de verstorvene, om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit vanouds een gewoonheid in Israël bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden, zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worde vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren, en zij noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron. En Hezron gewon Ram. En Ram gewoon Aminadab. En Aminadab gewoon naar Hesson. En naar Hesson gewoon Salma. En Salmon gewoon Boas. En Boas gewoon Obed. En Obed gewoon Isaï. En Isaï gewoon David. De tekst voor deze avonddienst vindt u in het u zojuist voorgelezen hoofdstuk Rut 4, daarvan de versen 13 en 14. Rut 4, de versen 13 en 14, waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam wordt vermaard in Israël. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over deze dienst. Heere, we zijn in alle dingen van u afhankelijk. Geef dat we dat beleven mogen op en onder de kansel. Geef al uw knechten dat ze dat mogen zien. Van uw zegen afhankelijk te zijn. Dat geldt al de voorbereiding op de prediking. Dat geldt het biddend onderzoek van uw woord. Als u uw woord opent op de studeerkamer, zal niemand meer toesluiten. Maar als u toesluit, wie zal dan openen? Het geldt ook voor de verkondiging van uw woord. Wilt u uw woord maar openen, opdat uw knechten maar door te geven hebben wat gij hen voorspreekt, dat ze hun ogen op u mogen slaan, om het ook vanavond alleen van u de Heere te verwachten. U zegt het toch in uw woord, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. U zult het doen, niet om iets van de mens, niet om iets van uw knechten, niet om iets van de hoorders, maar om de eer en de verheerlijking van uw naam. U draagt er zorg voor dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Het zal vrucht afwerpen onder de hoorders, tot beschaming van de Satan en zijn trawanten, tot blijdschap in de hemel en ook op de aarde. Als er toegevoegd worden tot die scharen, die hier al de voorsmaken van de zaligheid mogen ondervinden en eenmaal de volmaakte zaligheid ontvangen zullen, waarvan geldt door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maak het dan wel in het spreken. Er kan aan de ene kant zo tegenop gezien worden. Er kan ook naar uit gezien worden. Wilt u geven dat rijke vrucht onder jong en oud vallen mag? Gedenk zo in het luisteren. Ook daarin zijn we toch afhankelijk van u. Het is een wonder dat u uw woord doet uitgaan. Want wij hebben ons in Adam afgesloten voor uw woord. Ons oor en hart toegesloten voor u om het nooit meer te openen. Maar u opent oren, u verbreekt harten, u verschaft uzelf toegang waar de Satan heerschappij voert, opdat de duivel van de troon gestoten wordt en u, o Heere Jezus Christus, plaatsneemt op de troon van hart en leven. werk wonderen in ons midden. Gedenk ook hen die geen vreemdeling zijn van de bearbeiding door uw geest, van de lessen die u geeft op de leerschool van uw genade, die een schaap of een lammetje van die goede herder mogen zijn, die in uw herderlijke zorg mogen delen. Dat wordt toch nooit een vanzelfsprekendheid, maar dat wordt toch een al groter wonder. Het is een onbegrijpelijk wonder dat u naar zondaren omziet, maar een nog groter wonder dat u blijft omzien. Dat geeft al meer stof om u te verheerlijken en groot te maken vanwege uw liefde en trouw. Als er zijn die in het donker hun weg moeten gaan, bij wie het vroeger zo anders was, geef hen opnieuw de vreugde van uw heil. Ook dat behoort toch tot uw trouwe, liefdevolle, herderlijke zorg. U opnieuw te ontfermen over hen die meestal door eigen schuld in het donker terechtgekomen zijn. Hen opnieuw uw liefde, uw nabijheid, uw goedertierenheid en barmhartigheid te doen ervaren. Opnieuw denken we aan hen die hier niet kunnen zijn, die vanwege ziekte of ouderdom verhinderd zijn. Gedenk bij het klimmen der jaren als de eeuwigheid nadert, wil toch voor en toebereiden op de eeuwigheid. Als het zo zou zijn dat die oude stramme knieën nog nooit voor u gebogen hebben, geef dat de knieën van het hart voor u gaan buigen. Dat de bede mag opklimmen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. U bent toch de Almachtige, ook als zondaren oud geworden zijn, ook als de duivel het influistert dat het niet meer kan, dat het te lang gezondigd is. Als de knieën gaan buigen voor u, door uzelf ten diepste bewerkt, dan hebt u toch wel geval in uw eigen werk. Want die ware vernedering en verootmoediging voor u is geen vrucht van eigen akker. U brengt in die diepte, om uit die diepte te doen roepen en vanuit die diepte ook te laten zien dat er bij u veel verlossing is. En dan laat u op uw tijd ook die verlossing ervaren, hier al in beginsel en eenmaal volkomen, zodat alle banden voor eeuwig verbroken zullen zijn en ze in eeuwige volmaakte vrijheid gesteld zullen worden om u de drie enige God groot te maken en te verheerlijken. Gedenk ook al de zieken. Ze zijn ziek naar het lichaam, maar misschien nog blind voor de zielsziekten. Open daar het oog voor. Zelf kunnen we die zielsziekten niet genezen, maar bij u is genezing te vinden. Omdat uw Zoon plaatsvervangend geleden heeft en gestorven is, genezing heeft verworven en in die genezing ook doet delen. Gedenk uw kerk op het rond van deze aarde. We lezen van verdrukkingen, van vervolgingen, kerken die gesloten worden, verbrand worden, bijbels die men niet bezitten mag. En als men ze bezit, worden afgenomen om verbrand te worden. Uw volgelingen die zuchten in straf- en werkkampen, dat hun verwachting alleen van u zou zijn. Wil kracht geven om uit te komen voor uw naam en voor uw woord. Bewaar voor verloochenen. En als er tijdelijk verloochening zou zijn, bekeer daarvan, opdat tot eer van uw naam gesproken mag worden. Ja, werk wonderen onder vijanden, dat verklaarde vijanden tot volgelingen mogen worden, tot een vriend en een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Zegen het werk van de zending. Die arbeid mag nog steeds voortgaan, De duivel probeert alles om de uitbreiding van uw koninkrijk tegen te houden, om uw werk te niet te doen. Maar u staat in voor uw eigen werk. U volvoert immers uw welbehagen. U brengt toe uit alle landen en uit alle volkeren, dat bij alle bestrijding en teleurstelling daar zicht op mag zijn. Dat het geloof daarin beoefend zou mogen worden, dat het toch goed komt. Want u gaat door met uw werk ook, door middel van de evangelisatie, zegen die arbeid onder thuis- en daklozen, onder verslaafden, onder gevangenen. Gedenk hen die daar in hun werk hebben te verrichten, kan soms lijken een ploegen op rotsen, maar ook van dat werk geldt dat u we toch zult zegenen. Dat we ons toch ook nooit boven verslaafden of gevangenen zouden verheffen. Want de zonden die we niet doen, daar zijn we alleen maar voor bewaard geworden. Dat we medelijden met hen mogen hebben, gebed voor hen mogen opzenden, mogen uitzien naar waarachtige bekering. En wat we bidden voor hen, dat kunnen we zelf toch ook niet missen. Bekeer voor het eerst of al meer. Wees met land en volk, regering en vorstenhuis. Er zijn zoveel overtredingen. Uw heilige naam wordt gelasterd. De geboorte van Christus wordt bespot. Velen verstaan niet eens wat het betekent dat uw zoon op deze aarde is gekomen. Als we dat alles in ogenschouw nemen, moeten we wel beven voor uw oordelen, kon het zijn. Werken terugkeer naar uw woord, naar de wetten en de normen vervat in uw getuigenis. Gedenk daardoor ook allen die over ons gesteld zijn, die eenmaal verantwoording moeten afleggen voor u, die eenmaal toch alle ook voor u moeten verschijnen. Werk ook bekerend onder hen. Gedenk het kerkelijke leven, de eigen kerken, waar u ons in de weg van uw voorzienigheid een plaats hebt gegeven. De theologische opleiding, wees met allen die daar hun taak hebben te verrichten. Zegen de lessen die daar gegeven worden. Kom erin mee met de werking van uw geest. Want de lessen door uw geest zijn toch alle noodzakelijkst om bekwaamd te worden tot het ambt van dienaar des woords. Dat zou die opleiding en andere opleidingen nog tot zegen gesteld mogen worden. We denken aan deze wereld waar zoveel onrecht is, waar veel honger is, waar jong en oud gebrek lijden, moesten vluchten vanwege oorlogsgeweld. Wij kunnen de nood niet lenigen, sterk hen die hun krachten en tijd daaraan geven, dat er wegen gevonden mogen worden om de nood die soms onbeschrijfelijk groot is te lenigen. De nood naar het lichaam, de honger of het gebrek of wat er ook is, maar bovenal de zielennood. Want als we u niet kennen, dan zijn we nog geen schaap van die kudde van de goede herder. Maar dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt, dat hij gekend mag worden. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. Werkt dat ook onder uw oude bondsvolk Israël. Dat deel wat woont in het land der vader wordt belaagd, wordt aangevallen, wordt onrecht aangedaan. Ze kunnen zichzelf niet beveiligen. Maar u kunt dat wel. Bescherm hen. Gedenk hen. Werk onder hen. Door uw woord en door uw geest. Opdat het oog mag opengaan voor uw zoon. Die de vervulling is van de beloften, de voorzeggingen en de schaduwen van het Oude Testament. Want ook voor leden van dat volk geldt het toch, dat er buiten uw zoon geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. We belijden het u, dat we nergens recht op hebben. Geef dat we dat niet alleen met de lippen zouden doen, maar dat het mag voortkomen uit een verbroken hart en een verslagen geest. Vergeef het zondige. Zie aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van de 111e psalm, het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverige en bestendige derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. De versen 2, 3 en 5 van de 111e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere heeft de eeuwen doorheen gewerkt naar de geboorte van Christus. Langs onbegrijpelijke, wonderlijke wegen is die geboorte werkelijkheid geworden. Wij staan erachter. Maar als we dat nu eens overdenken, de wonderlijke gang die de Heere in dit alles is gegaan, dan is er heel veel reden om hem te aanbidden. Ook alleen maar reden om hem de eer te geven van de geboorte van de zaligmaker. Want als we nu eens zien naar Elimelech, Naomi, Machlon en Giljon. Zij waren weggegaan uit Bethlehem. De Heere heeft de man van Naomi en haar twee zonen weggenomen. En toen deed hij haar terugkeren naar Bethlehem. Niet alleen. Ze had gezelschap. Rut is met haar meegegaan. Ze had afstand mogen nemen van Moab en de afgoden van Moab. Dat alles had ze door de genade van God verheerlijkt in haar leven vaarwel mogen zeggen. En ze heeft het uit mogen spreken. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Naomi en Rut, aangekomen in Bethlehem. Wat is het verder wonderlijk gegaan? De Heere heeft het leven van Rut zo geleid dat zij kwam op de akker van Boas, familie van Naomi. En Boas was een van de mannen die voor het losserschap in aanmerking kwam. Rut heeft daar ook om gevraagd. Ze heeft gevraagd of hij zijn vleugelen over haar wilde uitbreiden. En dat betekende of hij haar tot vrouw zou willen nemen. Of hij de losser zou willen zijn. Boas was daartoe bereid. We lezen dat in Gods woord. Vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Maar er was nog een nadere losser. En zo moest die zaak in de poort van Bethlehem tot een beslissing komen. Wie zou de losser zijn? Die nadere losser of Boas? Boas van zijn kant, zeiden we al, was volkomen bereid om het losserschap op zich te nemen. En met die bereidheid in zijn hart, met de liefde in zijn hart tot de wetten van God, niet alleen maar ook tot Rut, is hij naar de poort van Bethlehem gegaan. Daar werden de zaken beslist in oude tijden. Daar vergaderde, zouden wij zeggen, de gemeenteraad. Daar hield ook de rechtbank zitting. Zo is Boas daar verschenen. Voor de rechter, zouden we kunnen zeggen. Voor de regering kunnen we ook zeggen. Opdat daar, in de poort van Bethlehem, de beslissing genomen zou worden. En het is u voorgelezen, die nadere losser weigerde om Rut ten huwelijk te nemen. En zo kreeg hij die schoen van die nadere losser. En was het Boas die de wetten van het losserschap zou gaan vervullen. Die niet alleen de verloren gegaane bezittingen zou terugkopen, maar ook Rut tot zijn vrouw zou nemen. Opdat er uit Rut nageslacht geboren zou worden, dat op de naam zou staan van de verstorvene van Mahlon, zodat het geslacht van Elimelech niet zou uitsterven. En wie zou het gedacht hebben, geliefde gemeente, dat juist Rut een voormoeder zou worden van de Heere Jezus Christus. Een voormoeder van David en daardoor een voormoeder van Christus. Wonderlijke wegen. En als we dan letten, jongens en meisjes, op de bereidheid van Boas. Waar zouden we dan aan moeten denken als het gaat om de Heere Jezus? Wel, dan gaat het om zijn bereidheid om verlosser te zijn. Boas kan misschien nog iets aantrekkelijks in Rut opgemerkt hebben. Ze was wel een Moabitische, maar toch. Er kan best nog iets in haar geweest zijn dat hem aantrok. Zo is het met de bruid van Christus niet. Die is zwart in zichzelf door eigen schuld. Daar is niets in te bespeuren dat de liefde van de verlosser zou kunnen opwekken. En toch heeft Christus van eeuwigheid de bereidheid uitgesproken om naar de poort te gaan. En wat betekent dat? Als we denken aan de poort, wel, de poort was ook de rechtbank, zeiden we. Daar moesten belangrijke zaken geregeld worden als het gaat over de rechtspraak, de wetten van God toegepast worden, straffen uitgedeeld worden of het losserschap geregeld worden. Zo zou de Zoon van God voor de rechter gesteld worden. Dat wilde hij ook. Denk maar aan de nacht van de gevangenname. Als wij de politie achter ons aan zouden krijgen, zouden we misschien proberen om te ontsnappen, nietwaar? Maar dat heeft de zaligmaker niet gedaan. Hij leverde zich uit. Toen het tijdstip voor de gevangenname was aangebroken, volkomen bereidwillig om terecht te staan, liet hij zich binden. Hij liet zich meevoeren. Hij werd gesteld voor Annas, voor Caiaphas, voor het Sanhedrin. In de poort van het recht is hij verschenen. Ja, de mens gesproken was er geen schuld in hem. Maar van God uitgezien was hij beladen met al de zonden der zijnen. En wat is uitgesproken door die hoogste Joodse rechtbank, door het Sanhedrin? Hij is des doods schuldig. De dood moet hij sterven. Ze waren verblijd dat ze een beschuldiging gevonden hadden in de godslasterlijke woorden zoals ze dachten die ze vernomen hadden. In de poort van het recht heeft Christus zich gesteld. En niet alleen voor de Joodse rechtbank. Ook voor Pontius Pilatus is hij verschenen. Zijn naam wordt elke zondag genoemd in de geloofsbelijdenis. Waarom? Omdat zo'n aardse rechter in dienst staat van de hemelse rechter. En uit naam van de hemelse rechter vonnis moet vellen. Pilatus heeft een zeer onrechtvaardig vonnis uitgesproken. Hoewel hij ervan overtuigd was dat diegene die voor hem stond geen enkel kwaad had gedaan dat de kruisdood zou opleveren, heeft hij hem toch overgegeven om gekruisigd te worden. Vanuit God gezien een volmaakt rechtvaardig vonnis. Al de zonden der zijnen immers op hem. Zo is hij de enige en de volkomen verlosser die met de prijs van zijn leven en met de prijs van zijn dierbaar bloed volmaakt gaat betalen voor al de zijnen. Hij koopt hen tot zijn eigendom. Hij geeft zich over tot in de kruisdood toe, opdat er vergeving zou zijn voor een volk met een hemelhoge schuld, die geen penning hebben om te betalen. Dat is een les die de Heere leert op de leerschool van de Heilige Geest. Dat we schuldig staan tegenover God. Een hemelhoge schuld hebben. En dat we aan onze kant totaal niets hebben om te betalen. Dan alleen is er blijdschap en verwondering over de overgave van de Zoon tot in de kruisdood toe. Er is verlossing door God uitgedacht, door de Zoon van God verworven, die ook wordt toegepast, die hier in beginsel wordt gekend en eenmaal volmaakt genoten zal worden. De Heere werkt heen naar de geboorte van zijn Zoon, de geboorte van de grote verlosser. En daar mogen wij vanavond met elkaar over gaan nadenken. Onze tekst spreekt daar profetisch van. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worde vermaard in Israël. De geboorte van de losser, met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen wij stilstaan bij drie zaken. In de eerste plaats verblijding. Ten tweede verwondering. En ten derde verwachting. De geboorte van de losser. In de eerste plaats verblijding. Ten tweede verwondering. En ten derde verwachting. Alzo. In dat ene kleine woordje alzo ligt heel veel opgesloten. Daar ligt eigenlijk in verklaard al datgene wat we zojuist aan u voorgelezen hebben en waarvan we al iets aangestipt hebben. Daarin ligt ook de leiding van God verklaard in het leven van Boas en in het leven van Rut. De Heere brengt deze beiden samen, opdat er uit hen een zoon geboren zou worden en uiteindelijk uit die zoon niet alleen David zou voortspruiten, maar de zaligmaker op Gods tijd het levenslicht naar zijn mensheid zou aanschouwen. Alzo nam Boas Rut niet tegen het recht in, maar nadat zijn zaak had gediend in de poort van Bethlehem, nadat hij die schoen van de nadere losser had verkregen, nu was de weg vrij. Nu zou hij doen wat die nadere losser niet wilde en niet kon doen. Niet alleen maar de bezittingen terugkopen die verloren waren gegaan, maar ook Rut tot zijn vrouw nemen. En zij werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Dat is reden tot blijdschap, zwanger te mogen worden. Dat is een wonder wat de Heere werkt. Een wonder dat plaats dient te vinden binnen het huwelijk. Dat zien we hier. Boas en Rut zijn aan elkaar verbonden geworden. Het huwelijk werd gesloten. De vrienden van Boas zullen Rut naar Boas gebracht hebben. En Boas is verblijd geweest over zijn bruid. Dat is een afschaduwing van de verhouding die er is tussen Christus en zijn bruidskerk. Christus is verblijd over zijn bruidskerk. Wat een wonder is dat. Dat er blijdschap in het hart van die hemelse bruidegom is. In het hart van die enige en volkomen verlosser is over zijn bruid. Want in haarzelf is niets bekoorlijks te zien. Is toch niets te vinden wat zijn liefde kan opwekken. Maar hij bearbeidt haar hart zo dat ze verbonden wordt aan de Heere en aan zijn dienst. En dus ook aan hemzelf wordt verbonden. Wat een wonder. De band aan deze hemelse bruidegom te mogen kennen. Zijn liefde te mogen ondervinden. Boas en Rut aan elkaar verbonden. De Heere gaf zijn zegen over deze huwelijksverbintenis. Rut mocht een zoon baren. Een wonder, zei ik al. Misschien, jongens en meisjes, is er kort geleden bij jullie ook een broertje of een zusje geboren. Dat is maar geen gewone zaak. Dat geeft de Heere. Dat is een wonder. Denk maar eens aan Abraham en Sara, beide al oud geworden. En nog was er geen kind. Toch had de Heere dat beloofd. Op Gods tijd deed de Heere Isaac geboren worden. Een onbegrijpelijk wonder. Denk ook aan Isaac en Rebecca. Ook daar kwam eerst geen kind. Er is gebeden tot God. Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw Rebecca. En de Heere gaf haar dat er een tweeling geboren mocht worden. Esau en Jacob. En denk eens aan Rachel. Die kreeg eerst ook geen kinderen. Denk aan de moeder van Samuel, Hanna. Die ook eerst geen kinderen kreeg. Het is maar niet vanzelfsprekend. Als de kinderzegen geschonken wordt. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Wat een reden tot blijdschap voor Rut. Want laat ons dat eens indenken, Rut, die weduwe geworden was, die de weelde van het moederschap nog nooit had leren kennen. Nu mag zij moeder worden. De Heere gaf haar dat. Wat is de Heere toch goed voor Rut geweest. Verbonden aan Boas en uit die huwelijksverbintenis een zoon geboren. En denk eens aan Naomi, de grootmoeder zouden we kunnen zeggen. Reden tot blijdschap voor haar. Haar man was niet alleen gestorven, ook haar twee zonen waren de weg van alle vlees gegaan. En uit die twee zonen was er geen nageslacht geboren. Het leek alsof het geslacht van Elimelech uit zou sterven. Oud geworden Naomi. Noem mij maar Mara, had ze gezegd. Bitterheid. Verdrietige dingen had ze mee moeten maken. De Heer had haar wel teruggebracht in Bethemar. Ze was niet alleen haar bezittingen kwijtgeraakt. Ook haar man en haar twee zonen. En nu heeft de Heere haar wonderlijk verblijd. Nu zal het nageslacht toch voortgaan. Want de zoon die geboren werd, werd op de naam geschreven van Machlon, de eerste man van Rut. En wat een oorzaak van blijdschap ook voor Boas, dat de Heere die huwelijksverbintenis met zijn zegen heeft achtervolgd. Verblijding. Een ongedeelde blijdschap, een onvermengde blijdschap moeten we zeggen. Want kijk, het kan ook nog wel eens anders zijn. Toen er bij Abraham en Sara een zoon geboren werd, Isaac. Wie liep daar ook rond? Dat was Ismaël. Geen onverdeelde blijdschap. En Esau en Jacob, het tegenbeeld van elkaar. De een vreesde de Heere niet en de ander wel. Hier ongedeelde, onvermengde blijdschap. Een zoon geboren. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd. En dan denken wij, geliefde gemeente, deze adventstijd, aan de zwangerschap van Elisabeth. Elisabeth en Zacharias, ook al oud geworden, in ieder geval zo oud dat er naar de mens gesproken geen nageslacht meer te verwachten viel. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Reden tot verblijding. En denk nu eens aan Maria. De Heere gaf haar op een wel heel bijzondere manier dat zij zwanger werd. Want zij werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. Een onbegrijpelijk groot wonder. En uit die overschaduwing heeft de Heere Jezus de ware menselijke natuur aangenomen uit vlees en bloed van de maagd Maria. De Heere gaf haar dat zij zwanger werd. Wat een bijzondere plaats mag Maria dan innemen. Zeker, Rome waardeert haar te hoog. Zij is geen medemiddelares en geen medeverlosseres en kan niet bidden voor zondaren op deze aarde. Maar ze is wel de enige die de Zoon van God naar zijn menselijke natuur onder haar hart mocht dragen. Hem mocht voortbrengen. Hem mocht grootbrengen en opvoeden. Een bevoorrechte positie heeft Maria mogen ontvangen. En is dat nou geen reden tot verblijding? Dat heeft ook geklonken in de nacht waarin de zaligmaker geboren is. En de engel zeide tot die herders: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Daar is nog veel meer reden tot blijdschap dan de geboorte van de zoon van Boas en Rut, Obed. De Heere Jezus geboren. En waarom is dat nou zo'n reden tot blijdschap? Wel, omdat hij geboren is om zich te stellen wat we zeiden in de inleiding, de poort van het recht. Om veroordeeld te worden. Hij des doods schuldig zou aan het einde van zijn leven over hem uitgesproken worden. Hij zou overgegeven worden ter kruisiging. Aan het kruis, we hebben het vanmorgen gehoord, heeft het geklonken. Het is volbracht. De losprijs is betaald. Een losser had onder Israël 3 functies. Als er iemand was die uit de directe familiekring iemand vermoord had, dan moest die losser daar wraak op nemen en die moordenaar dodende bloedwraak. De duivel is de mensenmoorder van den beginnen. En nu is het die grote verlosser van het Nieuwe Testament die op deze aarde zou komen om die mensenmoorder van den beginnen te overwinnen. Dat heeft hij ook gedaan. De kop van de slang is vermorzeld geworden. En niet alleen heeft hij de duivel overwonnen op Golgotha, maar hij overwint de duivel ook in het leven van al de zijnen. Hij jaagt de Satan van de troon. Hij neemt zelf plaats op de troon. Hij wordt koning in hun hart. Bloedwraak. Ten tweede moest die losser ook de losprijs betalen voor de verloren gegane bezittingen. Dat heeft Boas geld gekost. Wat heeft hij de zaligmaker gekost, jongens en meisjes? Het heeft hem zijn bloed gekost. Zijn leven gekost. En zo heeft hij zich zijn kerk zijn eigendom verworven, niet alleen, maar ook al datgene wat in paradijs is verloren gegaan, terugverdiend. De eeuwige zaligheid voor mensen die in Adam voor de rampzaligheid gekozen hebben. Is dat geen reden tot verblijding? En dan het derde. Boas is ook het Levi-raadshuwelijk met Rut aangegaan. Zo gaat Christus zich verbinden aan een in zichzelf zwarte zondaar en zondares. Ja, aan die ontelbare schare die zalig zal worden. Hij breidt zijn vleugelen over haar uit, over die ganse bruidskerk. Hij zorgt voor haar. Hij beschermt haar. Hij neemt haar voor zijn rekening. Denk aan die volmaakte, liefdevolle, herderlijke zorg waar wij vanmorgen iets van hebben mogen zeggen. Is dat alles geen reden tot verblijding? De engelen hebben het gezegd. Welk is Christus de Heere in de stad Davids? Met al die namen wordt de zaligmaker aangeduid, de zaligmaker geboren. Hij die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Is dat geen reden tot verblijding voor mensen die zelf voor het grootste kwaad hebben gekozen en tegen het hoogste goed? Dat er nu verlossing is waar zij zichzelf nooit kunnen verlossen, waar de wet ook niet verlossen kan. Daar is Christus geboren, die enige en volkomen zaligmaker en verlosser. Christus, hij zal als hoge priester het offer van zijn leven geven. Als hoge priester bidt hij voor zijn volk. Als hoge priester zegent hij vloekwaardigen in zichzelf. Hij is ook hun hoogste profeet en leraar. Hij wijst hen de weg door dit leven. Is dat geen reden tot verblijding? Dat de weg gewezen wordt. Dat het nooit meer mis kan gaan. Als het geloof dat u eens geloven mag, ja, dan is er aanbidding en verwondering in het hart. Hij is ook de koning van zijn kerk. Hij beschermt en bewaart zijn kerk. Koningen werden vroeger ook wel herders genoemd. Het was een erebaan in de tijd van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament lag het anders, dat is waar. Maar in het Oude Testament niet een erebaan, een herder was rijk. En Christus, die de goede herder is, die tegelijkertijd koning is, neemt zijn kudde, neemt zijn schapen volmaakt voor zijn rekening. De Heere, Hij die koning dient te zijn, die het woord zeggen dient te hebben in hun leven, geboren in de stad Davids. Blijdschap. Blijdschap voor mensenkinderen die zelf niets hebben om te betalen. Blijdschap voor mensenkinderen die hulpeloos en weerloos zijn, want hij beschermt en bewaart. Blijdschap voor dwazen, want hij wijst de weg. Bent u er ooit al verblijd mee geworden? Met de geboorte van de verlosser verblijden. En ook verwondering. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: gelooft, zei de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Gelooft, zei de Heere. Daar staat Heere met hoofdletters. Zie het, jongens en meisjes. Allemaal hoofdletters. En wat betekent dat? Dat is de verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik vervul mijn beloften. Maar ik doe ook mijn bedreigingen komen. Dat is de andere kant. Heere, die Heere had zich verheerlijkt in het leven van Naomi, haar teruggebracht uit Moab naar Bethlehem. Opdat daar in Bethlehem het huwelijk zou plaatsvinden tussen Rut en Boas. En uit hen Obed geboren zou worden. De trouw, de liefde, de zorg van de Heere vallen daarin op te merken. Dat is reden tot verwondering. Die niet heeft nagelaten. Wat beluisteren we daarin? God had het rechtvaardig kunnen nalaten. Hij had het ook niet kunnen doen. Naomi had het toch niet verdiend. Ze was meegegaan met haar man om het oordeel van God te ontlopen. Het oordeel van de hongersnood over de afgoderij. Ze had het niet verdiend. En toch wordt haar dat rijke voorrecht gegeven. Haar nageslacht zal voortgezet worden. De naam van Machlon, de naam van Elimelech, zal blijven bestaan in de poort van Bethlehem. De Heer heeft het niet nagelaten u heden een losser te geven. Geven. Ook daar ligt het wonder van de liefde van God in opgesloten. De Heere geeft, terwijl de zon daar niets heeft verdiend. Ja, ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. De Heere geeft, terwijl de zon daar zijn toorn heeft verdiend. En nu geeft hij die losser. De verloren gegaande bezittingen blijven toch in het bezit van het nageslacht van Elimelech. Obed wordt op naam gesteld van Machlon. Wat heeft de Heere daarin toch veel gegeven. Maar hij geeft nog onuitsprekelijk veel meer. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die uit Maria is geboren. De Heere heeft dat niet nagelaten. Hij is Heere. Denk aan die hoofdletters. Hij maakt zijn beloften waar. Wat hij beloofd heeft in het paradijs na de zondeval, dat is werkelijkheid geworden in de geboorte van Christus. De Heere heeft daar zelf de weg toe gebaand. De duivel heeft geprobeerd het tegen te houden. We kunnen denken aan Egypte. Daar moesten al de jongetjes verdronken worden in het water van de Nijl. De zaligmaker mocht niet geboren worden, dat zat erachter. Denk aan de ballingschap. Toen het bevel was uitgevaardigd dat alle Joden, heel dat machtige wereldrijk, gedood zouden moeten worden. Dat zou betekenen dat ook alle Joden in Canaan gedood zouden worden. Ook dat deel van de wereld was in die tijd onderworpen aan dat machtige wereldrijk. En dat is nu de wijze leiding en de voorzienigheid van God. Dat Haman aan de galg kwam. Die hij voor Mordechai had opgericht. Dat alles werd veranderd. Er een tegenwet werd uitgevaardigd. Waardoor de Joden zichzelf mochten verdedigen en de vijanden mochten ombrengen als op hen aanvielen. En als dan de zaligmaker geboren is. Toen probeerde de duivel het door de kindermoord. Alles probeert de duivel om het verlossingswerk van God te verbreken. Maar de Heere gaat door. Ook toen zij van de steilte wilde afwerpen, dat kon niet lukken. Christus moest de kruisdood sterven om zo de vloek en het oordeel weg te dragen. De Heere heeft zijn enige geboren zoon gegeven, het allerliefste wat hij had, opdat niet alleen zijn eigenschappen, zijn deugden verheerlijkt zouden worden, maar opdat kerk. Dat heeft niemand van Gods kinderen verdiend. Dat moet toch eerlijk gezegd worden. Dat is een gave van hem, alleen een gave die hij heeft uitgedacht. Waar zelfs niemand van nature om vraagt. Maar de Heer gaat zelf het hart zo bearbeiden dat die schuld wordt beleefd. En dat het ook beleefd wordt. Ik heb helemaal niets om die schuld te voldoen. En dan geeft Heer ook verlangen naar die verlosser. Openbaart hij die verlosser aan het hart. Door zijn woord en geest. Mag hij gezien worden in het gewaad van de heilige schrift. Dat die verlosser nu volkomen bereid en gewillig was. Om de weg van lijden en sterven te gaan. Wat reden is de Heere te aanbidden. Gelooft. Zij de Heere. Hij had dat na kunnen laten als hij keek naar de zondigheid van het volk. Maar hij heeft het niet nagelaten. Hij houdt getrouw zijn woord. Gelooft, zij de Heere. En daarin horen wij doorklinken, geliefde gemeente, wat klonk in de geboortenacht. Ere zij God. Gelooft, zij de Heere. Want de Heer is ook de drieënige God. De drieënige God werd groot gemaakt toen de Zoon van God geboren was. Ere zij God de Vader, die zijn enige geboren Zoon gezonden heeft naar deze wereld, verloren in zonde en schuld, opdat er zaligheid zou zijn voor des dood schuldigen, voor mensen die recht hebben op de eeuwige ondergang. Die er geen aanspraak op kunnen maken dat de Heer hen gedenken zou. Gelooft zij God de Vader. Die toch zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En gelooft zij God de Zoon. Die op deze aarde is gekomen. Die geboren wilde worden. Die de ware menselijke natuur wilde aannemen. Om in die natuur te lijden, te sterven. Maar ook gehoorzaam te zijn. En gelooft zij de Heilige Geest. Want door overschaduwing van de Heilige Geest. Heeft de Heere Jezus. Uit vlees en bloed van de maagd Maria. De ware menselijke natuur aangenomen. Zonder enige zonde. Om daarmee de zondig ontvangen in zijn geboorte van zijn kerk. Voor Gods aangezicht te bedekken. Dat vindt weerklank in het leven van klein en groot in de genade. Geloofd zij die God, die de zaligheid heeft uitgedacht, die de zaligheid deed verwerven door zijn Zoon, en die de zaligheid ook toepast. En we gaan daarvan zingen Psalm 113, het eerste vers. Gij zeer en knechten, looft den Heere, looft zijn naam, verbreid zijn eer. Het eerste vers van Psalm 113. Zijn naam worden vermaard in Israël. Onze laatste gedachte, verwachting. Daar was verwachting gekomen in het hart van Naomi door de geboorte van Obed. Deze Obed zou de plaats van Machlon innemen. Deze Obed zou de plaats van Elimelech innemen. En uit Obed zou haar nageslacht gebouwd worden. Die wens was ook uitgesproken in Bethlehem. Het is u voorgelezen uit het 11e vers van Rut 4. De Heere maken deze vrouw Ruddes, die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis Israëls gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata, en maak uw naam vermaard in Bethlehem. Obed, uit hem zou David geboren worden. Uit hem zou uiteindelijk Christus geboren worden. Die grote Davidszoon. De naam van Obed, ja, daar zal al over gesproken worden. Obed, dat betekent knecht. Hij mocht dienstbaar zijn, dienstbaar aan het voorgeslacht in die zin dat door hem het voorgeslacht zou voortbestaan. En dat hij het beheer zou voeren over de bezittingen die weer in bezit waren gekomen van het geslacht van Elimelech, doordat Boas die bezittingen had teruggekocht. Zijn naam zou vermaard worden in Israël. En ook door het nageslacht dat uit hem voort zou komen. Het is u allemaal voorgelezen. Obed is de vader van Isaï. En uit Isaï zou David geboren worden. David, die koning zou worden over de 12 stammen van Israël. David, die strijd zou leveren met zijn vijanden, die de vijanden zou overwinnen. David, die Goliath verslagen heeft, zou je dat gedacht hebben, jongens en meisjes? David, en dat tegenover die reus. Maar de Heere was met David. En daarom gold het dat die met David waren meer waren dan die met Goliath waren. De Heere stond aan zijn zij. Hij deed hem de overwinning behalen. David. En dan die grote Davidszoon. Dat geeft de meeste verwachting. Dat geeft een volmaakte verwachting. Hij is het die die duivelse Goliath, die de Satan heeft overwonnen. Al zijn vijanden heeft hij overwonnen. En daarin is hij de vervulling van de schaduwen van het Oude Testament. Zoals David veel vijanden verslagen heeft, zo heeft Christus al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk volmaakt verslagen. Obed, hij was de verwachting voor Naomi. Naomi heeft hem op schoot genomen, staat er. Heeft hem mede groot mogen brengen. Dat is een les, geliefde grootouders. We hebben een taak ten aanzien van onze kleinkinderen. Zeg niet te gemakkelijk, dat is de zaak van mijn kinderen. Nee, de Bijbel leert het hier wel anders. En als het goed is, dan gunnen wij toch bovenal ons nageslacht het ene nodige. Dan is het toch reden om hen aan te sporen de Heere te zoeken. Dan is het toch reden tot hen te spreken over de ijdelheid van alles wat op deze aarde wordt gediend en aanbeden door zondaren. Dan is er toch alle reden om voor hen te bidden. Obed, onderwijs van Naomi mogen ontvangen. Heb u een godvrezende grootvader of grootmoeder gehad? Wat hebben we met dat onderwijs gedaan? En voor Naomi was er verwachting, we zien dat. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel om uw ouderdom te onderhouden. Obed zou naar haar omzien. Als ze zo oud geworden zou zijn, dat ze niets meer zou kunnen doen, zou Obed voor haar hebben te zorgen. Wat een rijke belofte klinkt daarin door. En die lijn, geliefde gemeente, mogen we doortrekken. De Heere zal zijn volk onderhouden. Naomi, die bedroefd was, was nu wonderlijk verblijd. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Blijdschap, aanbidding, verwondering en verwachting in haar hart, verwachting van Obed. Ja, Naomi heeft ongetwijfeld hoger mogen zien. De Heere daarvoor gedankt, dat hij het zo wel had gemaakt. Tegenover al haar zonden en overtredingen. De goedheid van de Heere is hemelhoog voor zondige mensenkinderen. En dat is de beleving van allen die de Heere mogen vrezen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En dat voor mij, zo diep gevallen, zo verdorven, tot zoveel zonde nog gereed, tot hink en tot zink elk ogenblik gereed. Wij struikelen alle dagelijks in velen. Geen overwinningsleven aan deze zijde van het graf. Telkens zondige, ja wel een gedeeltelijke overwinning, vanuit de kracht die Christus schenkt, want hij onderhoudt zijn eigen werk. Hij houdt zijn werk in stand in de ziel. Hij zal niet toelaten dat de Satan de overwinning zal behalen. Verwachting. En waarom nu zo'n grote verwachting van hem? Omdat hij de zaligheid heeft verworven, we hebben dat gezegd. Omdat hij nu gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Door woord en geest wijst hij de weg in het strijdperk van dit leven. Hij bidt voor de strijdende kerk op aarde. Hij eist op grond van zijn bloed, dat hij gestort heeft de zaligheid van zijn kerk. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij zegent zijn kerk. Wat een rijkdom aan tijdelijke zegeningen mogen zal ontvangen. Maar wat een rijkdom aan geestelijke zegeningen wordt ook hun deel. Kastijdingen ook. Ja, van die kastijdingen mag de kerk zingen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. De Heere doet alle dingen medewerkend en goede. En hij is het die als koning door zijn almacht regeert. Hij houdt de vijanden op een afstand. Die vijanden kunnen nooit het zielenwerk wat er begonnen is in binnenste vernietigen, want dat werk gaat voort. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, verwachting. Ook als Gods kind oud wordt. Naomi, er wordt gesproken over haar ouderdom, als Gods kind oud mag worden. En de gebreken gaan zich allemaal openbaren. Ja, dan kunnen er tijden zijn dat ze zo'n verwachting van die koning, van die verlosser mogen hebben, dat ze begeren te gaan sterven, af te sterven immers van de zonde, en in te gaan in eeuwige heerlijkheid. Ik hoorde het onlangs nog van een man van 45 jaar. Onderzoeken ondergaan. De dokter kwam een zogenaamd slecht nieuwsgesprek met hem voeren. Dat valt niet mee. Die dokter zag er tegenop. Hij moest gaan vertellen dat die man niet meer genezen kon. En wat zei die man? Dokter, je had me geen betere boodschap kunnen brengen. Nu mag ik verlost worden van de zonde. Nu mag ik God eeuwig gaan groot maken en verder. Nee, ik zeg niet dat dat altijd zo is. Er kan ook veel strijd en aanvechten zijn. Maar de Heere geeft ook deze bijzondere dingen, deze bijzondere ondersteuning en genade. Dat hij zelfs bij het naderen van de dood al uitzicht geeft op die volkomen uitkomst die hij zal bieden. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De geboorte van de losser. Wie is nu blij met de geboorte van de zaligmaker? Wereldse mensen niet. Zij zoeken het in dingen die het niet zijn. Ze zoeken het in de dingen van beneden. En op de kerstdagen in wat gezelligheid, en dat mag er ook wel zijn. Maar dat is voor hun het enige. Daar gaat het om. Maar nog nooit ontdekt aan de verlorenheid van hun bestaan. Maar zo kan het ook zijn in de kerk. Dat we jaar in jaar uit het kerstevangelie gehoord hebben. Gehoord hebben van de geboorte van die verlosser. De zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids, in Bethlehem, in Broodhuis. En nog altijd recht overeind zijn blijven staan. Geen arme verloren zondaar voor God geworden. Rijk in onszelf. Rijk in ons nette godsdienstige leven. Rijk in onze doop, in de belijdenis, misschien wel in het avondmaal gaan. Maar nooit ontdekt aan de schuld, aan de verlorenheid, aan die diepe armoede, waarvan we zelf de oorzaak zijn in Adam in paradijs. Rijken worden ledig heen gezonden, maar armen met goederen vervuld. Smeek dan om opening van de blinde zielsogen, om de armoede te gaan zien, te gaan beleiden in leven. Opdat die rijkdom die door die verlosser verworven is, noodzakelijk zou worden. Want juist armen die niets meer hebben, die alleen maar schuld hebben en die van alles geprobeerd hebben om die schuld te betalen, voor hen zo reden tot blijdschap, aanbidding, verwondering en verwachting dat de Zoon van God op deze aarde is gekomen, dat Hij arm wilde worden om rijkdom te verwerven, om verlosser te zijn voor zijn kerk, die kerk die Hij kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed, die Hij onderwijst, die Hij onderhoudt, zoals hier staat van Naomi, die Hij geleidt tot aan de dood toe en die Hij in doet gaan in hemelse heerlijkheid, om dan eeuwig en volmaakt het ere zij God te zingen. Amen. Eindigen we bij dankzegging. Heere, het is uw goedheid alleen dat we bijeen mochten zijn tot tweemaal toe. Dat op deze Adventszondag, de laatste Adventszondag, het rijk Adventsevangelie heeft mogen klinken. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in het hart. Gedenk ons in de dagen die nog scheiden van de herdenking van de geboorte van uw Zoon in Bethlehem. Bekwaam tot al wat nodig is, maatschappelijk en ambtelijk, in de opvoeding. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Gedenk geheel deze gemeente. Gedenk haar kerkenraad. Wees ook met onze vriend en broeder dominee Egas en zijn gezin. Geef dat zijn arbeid voor heel de gemeente tot zegen zou mogen zijn. U weet toch alle dingen, dat we alles aan u voor mogen leggen, mogen smeken om de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat is ook niet verdiend, maar doe het in de uitdelging van zonden en schulden, om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij ten slotte het eerste vers van de 75ste psalm. U alleen, u loven wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 75ste psalm.
Thank you.
Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.